Goedemorgen allemaal, voor zover dat ik jullie nog niet kon begroeten. Een hartelijke groet uit Sint-Niklaas. Een warme groet, hè? Met dat weer. Goed, Evelien heeft daarnet gelezen, Johannes hoofdstuk 3 vanaf vers 1. Het verhaal van Nicodemus. Dank u. Het verhaal van Nicodemus. En de tekst begint met... Er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus. Dat is een niet alledaagse ontmoeting op zich, want alle mensen wilden wel bij Jezus zijn. Jezus genas, en Jezus had een goede boodschap en Jezus was vriendelijk. En je ziet dat de discipelen soms moeten moeite doen om de mensen van Jezus af te houden, dat heel druk is. Iedereen wou bij Jezus zijn, dat was zo. En dus ook Nicodemus, die wilde ook eens bij Jezus gaan. Maar dat is een beetje speciaal, want Nicodemus was een fariseer. En de fariseeën, dat waren een politiek, sociaal, religieuze gemeenschap. Met wat eigen ideeën. En de relatie tussen de Heer Jezus en de fariseeën. En ook tussen de fariseeën en de Heer Jezus, dat is dus wederzijds, dat was niet de allerbeste relatie, dat was niet twee handen op één buik, om het zo te zeggen. Want in de ogen van de fariseeën was Jezus iemand die het niet te nauw nam met alle wetten. Bijvoorbeeld, de fariseeën die hadden honderden wetten opgeschreven, en dat moet je zo doen, en dat moet je zo doen, en zo mag, en dat mag niet, en dat kan wel. En Jezus, die ging daar... helemaal anders mee om. Bijvoorbeeld, als er iemand ziek was op een sabbat, Jezus genas. Maar de fariseeën zagen het als genezen is werken en je mag niet werken op de sabbat. En dus was dat niet goed in hun ogen. En als de discipelen honger hadden op de sabbat en die mochten dan aren plukken, dat vonden de fariseeën ook weer niet goed. Ze mogen dat niet doen. En die hadden dan van die regels over vasten en handen wassen, wanneer moet dat enzovoort. En Jezus zei... daar gaat het niet om. En dat maakt dat de fariseeën continu vonden, die Jezus, die doet het niet goed. En dus kwamen ze continu ook bij Jezus aankloppen en zeggen, je bent niet goed bezig. Anderzijds, als je gaat kijken naar wat Jezus van de fariseeën vond, wel, Jezus, Zoon van God, de Heiland, de Messias, de Christus, die vond dat de fariseeën het nog niet begrepen hadden waarover het eigenlijk ging. Hij verweet hen dat zij dus bezig waren met uiterlijk vertoon, met alles wat bijkomstig was, in plaats van het eren van God. Ze deden de verkeerde dingen, ze zochten de beste plaatsen op, ze toonden in het openbaar hoe vroom ze wel waren, ze gingen op de hoeken staan om opgemerkt te worden, ze hadden gebedsriemen en zo dat doosje aan het hoofd en aan de armen met die riemen om maar te tonen, kijk hoe religieus dat we zijn. Ze hadden regeltjes en wetten, maar als het kwam over recht, over barmhartigheid en over geloof en over liefde, dan... stonden ze niet op het punt waar de Heer Jezus wou dat ze zouden staan. En hij heeft hen daar heel vaak over aangesproken, heel vaak uitgedaagd van, kijk, maar wat zijn jullie bezig? Dat zou je moeten doen, en niet dat. Maar het bracht niet op, ze gingen door, koppig, dit is onze wet, dat zijn onze regels, daaraan moet je gehoorzamen. En dat maakt dat Jezus uiteindelijk hen uitmaakt voor witgekalkte graven, voor slangen en aderen gebroed, voor blinde en dwaze leiders. Allee, dat was dus duidelijk. Jezus en de fariseeën, dat waren geen vrienden die vaak bij elkaar samenkwamen. En net iemand uit dat gezelschap van die fariseeën, Nicodemus, die komt tot Jezus. Wie is Nicodemus? Er staat heel weinig over hem geschreven. Buiten het stuk dat net gelezen is, vind je nog twee keer Nicodemus terugkomen in het evangelie van Johannes. En verder niks. Verder vind je niks over hem. Maar we hebben genoeg. We hebben genoeg. Hij is niet zomaar een fariseer. Hij was een leider van de Joden. Hij was iemand die zetelde in het Sanhedrin. Hij was een van de 71 topmensen die wetten enzovoort samenstelden. En hij was dan nog leraar, hij onderwees de Joden, hij was schriftgeleerde, hij kende de wet, fariseer. Eigenlijk een mens met aanzien, vermoedelijk ook een rijke. Gaan we later zien. Was vermoedelijk ook rijk. En als je dan denkt van, met wie zou ik dat kunnen vergelijken vandaag hier in België? Dan denk ik zo aan figuren zoals een Rick Torfs. Of bijvoorbeeld Etienne Vermeers, professor Etienne Vermeers. Waarmee ik niet wil zeggen dat Torfs en Vermeers fariseeën zijn, helemaal niet. Maar dat zijn zo de figuren die zouden kunnen doorgaan om die plaats in te nemen hier in België. Nu komt Nicodemus tot bij Jezus. Er staat 's nachts. Nu moet je met dat 's nachts dat goed bekijken, want in de eerste plaats, in die tijd spraken de Joden van dag en nacht. Wij hebben de ochtend, wij hebben de voormiddag, wij hebben de middag, wij hebben de namiddag, wij hebben de vooravond, wij hebben de avond, wij hebben de nacht, wij hebben middernacht. En de Joden die hadden dag en nacht. En als het donker werd s'avonds, de zon was onder en er was geen straatverlichting, het was pikken donker, dan was het nacht. En het was nacht tot het dag werd. Dag en nacht. Dus je moet in eerste instantie niet noodzakelijk denken dat hij in het holst van de nacht bij Jezus kwam. Niet noodzakelijk. Maar waarom staat daar 's nachts? Misschien wou Nicodemus niet dat openbaar werd gemerkt dat hij bij Jezus kwam. Want het zou niet staan voor de fariseer dat hij even op bezoek gaat bij Jezus. En als zijn vrienden, collega's uit het Sanhedrin zouden horen van Nicodemus is bij Jezus geweest, ik denk dat hij het wel had kunnen uitleggen aan zijn vrienden van het Sanhedrin wat dat hij gaan doen was bij Jezus. Dus mogelijk is Nicodemus, als het donker was, als niemand het zag, op bezoek geweest bij Jezus. Mogelijk. Een andere reden is dat Nicodemus, die had een drukke baan, hè? Die zat in het Sanhedrin, die was wetgeleerde, die was fariseer, die was continu bezig. Ik denk niet dat dat een job was van 9 to 5, dat hij om 6 uur kon een douche pakken en zeggen, nu ga ik eens naar Jezus gaan. Wellicht was hij tot 's avonds laat bezig. Anderzijds, Jezus had het ook altijd zo druk, hij was altijd omringd met mensen. Dus als Nicodemus zegt van, ik wil eens met Jezus praten, ik wil eens echt met hem een goed gesprek hebben, ja, dan moet je wel wachten tot 's avonds laat voordat je kunt hem te pakken krijgen. Hè? Goed, hij komt 's nachts. Nu, het is wel zo, als je verder leest in Johannes en je komt terug bij Nicodemus, dan staat er nog zo'n vermelding. Nicodemus, dat is die kerel die 's nachts bij Jezus op bezoek kwam. Waardoor je dan toch weer kunt misschien gaan denken, is die dan toch wel echt 's nachts gekomen, midden van de nacht? We gaan het niet weten, maar er zijn ideeën in alle richtingen. Maar goed, hij komt bij Jezus en hij zegt, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Amai. Nogal een uitspraak uit de mond van een fariseer. Zo'n schone lofrede aan de naam van Jezus uit de mond van iemand waarvan je kunt verwachten dat hij behoort tot de tegenstanders van Jezus. En hij spreekt hem aan met Rabbi. Zeer respectvol. Rabbi, dat betekent mijn meester. Dat is de aanspreking waarmee dat de Joodse leraars, wetgeleerden, werden aangeduid. Rabbi, meester. En die fariseer hier, die komt bij Jezus en die zegt, meester, rabbi. Mooi. Rabbi, zegt hij, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Nu, er zit ook iets speciaals in dat zinnetje. Hij zegt, rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Wij. Nochtans, er staat niet bij dat hij met iemand anders is gekomen. Vermoedelijk was hij alleen gekomen tot bij Jezus en hij zegt, wij weten dat u van God gekomen bent. Precies of hij spreekt in de naam van een groepje. Een aantal fariseërs. En dan kunnen we de vraag stellen, zou het dan kunnen zijn dat er in die groep farizeeërs een aantal waren die dan toch wel een ander beeld hadden van Jezus dan de meerderheid der farizeeën? Wel ja, dat kon, want als je een paar hoofdstukken verder gaat en je gaat naar hoofdstuk 9, Johannes 9 vanaf vers 16, daar zie je dat er een onderlinge strijd is tussen de farizeeën. Sommigen zeggen, deze man Jezus die moet wel van God komen, want anders kun je niet zo'n wonderen en tekenen doen. En een andere strekking in de farizeeën die zegt, die kan niet van God komen, want hij zondigt rond de Sabbat. Hij doet alle dingen op de Sabbat die niet mag. Hij kan niet van God komen. De ene zeggen hij kan niet van God komen, de andere zeggen hij moet wel van God komen. En dus onderling binnen de farizeeën, hoofdstuk 9 was daar echt geen eenheid van, komt hij nu van God of komt hij niet van God? En laat het nu net over dat punt zijn dat Nicodemus het gesprek met Jezus begint. Hij zegt, wij weten dat u van God gekomen bent. Wij weten dat u van God gekomen bent. Hij spreekt in de naam van die aantal, die enkelingen, die geloven dat Jezus van God gekomen is. Nu zou je kunnen verwachten dat Jezus regelrecht tegen die uitspraak ingaat. Nicodemus zegt daar, wij weten dat u van God komt, want u doet grote wonderen en tekenen. U doet fantastische dingen, dus u moet wel van God komen. Ik zou verwachten dat Jezus zegt, oh Nico, niet goed jongen. Want, denk maar eens bijvoorbeeld aan de magiërs van de farao in Exodus 7. Die mannen maken slangen van stokken. Die zorgen dat er kikkers zijn, die kunnen de Nijl veranderen in bloed. Maar die zijn niet van God gekomen. Dus die magiërs, die, zou maar zeggen, toveren, die doen allerlei fantastische, wonderbaarlijke dingen, maar die zijn niet van God gekomen. Denk aan Simon de tovenaar, die heel Samaria liet versteld staan, die kwam ook niet van God. Denk aan de vele valse Christussen en valse profeten die er gaan komen in de toekomst. Ze gaan grote wonderen en tekenen doen, maar zij komen niet van God. En dus, als Nicodemus zegt van wij weten dat jij van God komt, want jij doet grote wonderen en tekenen, dan had Jezus moeten zeggen, nee Nico, niet goed. En wat ziet je? Jezus corrigeert hem niet eens. Jezus gaat er niet op in. Die lof die hij krijgt, negeert dat. Want hij heeft iets veel belangrijkers te zeggen aan Nicodemus. En waarom heeft hij iets belangrijkers te zeggen? Of hoe weten we dat dat belangrijk is? Dat is omdat Jezus begint met voorwaar, voorwaar. Iedere keer als Jezus begint met voorwaar, voorwaar, brengt hij een statement waar heel veel kracht en waarheid in zit. Een aantal voorbeelden. Jezus zegt, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven. En dus hier tegen Nicodemus zegt hij, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dat is het antwoord dat hij krijgt. Nicodemus komt toe en hij zegt, jij moet wel van God komen, want jij doet grote wonderen. En Jezus antwoordt, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Je zou eigenlijk gaan denken van, heeft Jezus dan niet gehoord wat hij gezegd heeft? Want hij antwoordt iets totaal naast de kwestie. Dat is heel belangrijk. Je moet opnieuw geboren worden. Dat is de boodschap die Nicodemus die nacht of die avond laat moest horen. Nu, Nicodemus was een farizeer. Dus iemand die wil de wil van God doen. Eigenlijk is dat een idee. We willen de wil van God doen. Nicodemus dacht ook dat hij de wil van God deed. Alleen één probleem. Nicodemus deed niet de wil van God, want Jezus wijst voortdurend de farizeeën dat ze niet goed bezig zijn. En daarom zegt Jezus dus, als je het koninkrijk van God wilt zien, dan moet je opnieuw geboren worden. Nu, Nicodemus moet een heel intelligent man geweest zijn, anders zit je niet in het Sanhedrin. Anders zijt je geen leider van de Joden, anders zijt je geen leraar. En toch snapt hij het niet. Jezus zegt, je moet opnieuw geboren worden, maar hij snapt het niet. En hij zegt dus, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Als je dat zo hoort, dan denk je van, was Nicodemus wel helemaal goed bij zijn verstand? Hij was toch geen idioot? Hij was een man met aanzien. Hij was fariseer, leraar en leider. En hij begrijpt Jezus niet als Jezus zegt, je moet opnieuw geboren worden. Nu, dat is logisch dat hij dat niet begrijpt, omdat het opnieuw geboren worden, dat woord in het Grieks anoten, dat heeft twee betekenissen. Enerzijds opnieuw, wederom, terug, dus voor een tweede keer, een herhaling. De tweede betekenis van het woord anoten, dat is van bovenuit, van boven naar beneden, van God uit, van de hemel uit, anoten. En wellicht heeft Nicodemus dus die eerste betekenis van het woord, dus opnieuw, nog een keer, een herhaling begrepen. En dus gezegd, hoe moet ik nu nog eens geboren worden? En niet gedacht aan die tweede betekenis waarin staat dat je van bovenuit moet geboren worden. Vandaar dat ook in de Engelse vertalingen, als je dat stukje leest, in de Engelse vertalingen staat er vaak born from above, geboren van bovenuit. De tweede vertaling van het woord anoten, wat in onze Nederlandse vertalingen niet zo wordt weergegeven. Maar goed, we moeten dus allemaal opnieuw geboren worden. En, veel belangrijker, we moeten allemaal van bovenuit, van God uit geboren worden. En Jezus is bereid om dat nog wat verder uit te leggen aan Nicodemus. Want Nicodemus snapt het niet. Hoe kan dat, zegt Nicodemus wel, zegt Jezus. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. We moeten dus allemaal geboren worden uit water en geest, als we ooit het koninkrijk van God willen binnengaan. Nu, van één ding ben ik overtuigd, dat is dat alle mensen hier aanwezig, alle 100% van ons hier aanwezig, dat wij allemaal geboren zijn uit water. Ik ben dat 100% zeker. Want een paar minuten voordat u geboren werd, toen heeft uw moeder gezegd, mijn water is gebroken. En daar was u. Wij allemaal. We zijn allemaal geboren uit water. Wij allemaal. Maar dat volstaat niet om Gods koninkrijk binnen te gaan. We moeten ook geboren worden uit de geest, of wedergeboren worden. Of geboren worden van bovenaf. Zoals het woord anoten zegt, zoals het oorspronkelijk woord uitlegt. En dat is zo belangrijk voor de Heer Jezus, dat hij niet ingaat op die lof van Nicodemus, van gij moet wel van God komen. Jezus negeert dat gewoon en hij zegt, gij Nicodemus, gij moet opnieuw geboren worden. Dat is belangrijk voor u vandaag. Daar gaat het om, dat is wezenlijk. Ja. En Jezus vult aan, hij zegt, wat uit het vlees geboren is, dat is maar vlees. Maar wat uit de geest geboren is, dat is geest. Wij werden allemaal vleeselijk geboren. En we blijven vleeselijk tot op het ogenblik dat de Heilige Geest ons duidelijk maakt dat er een verandering moet komen. Tot de Heilige Geest ons overtuigt van zonde in ons leven en we een nieuw leven starten met de Verlosser. We staan er te weinig bij stil. En het is zo dat toen wij tot het geloof kwamen, dat dat het werk was van de Heilige Geest. We mogen nooit zeggen, ik heb me bekeerd. Dat is een foute uitspraak. Ik heb me bekeerd, dat kan niet. Nee, de Heilige Geest heeft ons bekeerd en de dingen laten inzien. Hij heeft ons overtuigd van de zonde. Jezus zei, voor hij wegging, ik zal u de trooster sturen. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van oordeel en van gerechtigheid. We staan daar niet bij stil, maar het is Gods geest die ons overtuigd heeft van onze zonde. Gods geest heeft ons overtuigd van het oordeel dat volgt op die zonde. En Gods geest heeft ons overtuigd dat de gerechtigheid in de verlossing van de Heer Jezus zit. Gods geest heeft dat gedaan bij ons. Vandaar dat Jezus ook zegt, de geest is het die levend maakt. En dus, wat heeft Nicodemus nodig en wat hebben wij allemaal nodig? Gods geest die werkt in ons. En dan zegt Jezus nog hoe de geest werkt. Hij zegt, de wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Jezus vergelijkt de Heilige Geest met de wind. Jezus maakt soms heel rare vergelijkingen. Hè? Als je door het evangelie leest, dan kom je verhalen tegenover mosterdzaadjes, over een koopman, over een schat in een akker, over een net dat uitgeworpen wordt in de zee. Noem maar op, heel rare vergelijkingen. En ook hier met Nicodemus vergelijkt de Heer de Heilige Geest met de wind. Ook in zo'n vergelijking waarvan je denkt, oh, nu moet ik mij even zetten, want daar moet ik even over nadenken. Nu, het zal ook geen toeval zijn dat wind en geest in het Grieks hetzelfde woord zijn. Ja. Nu, wat wil Jezus zeggen? Wie onder ons heeft ooit de wind gezien? Wie heeft ooit de wind gezien? Niemand. Je ziet de wind ook niet. Maar je ziet wel wat dat de wind uitwerkt. Je ziet de wind niet, maar je ziet wel de gevolgen van de wind. Je kunt soms schade zien aan gebouwen en aan bomen die omgewaaid zijn. Wie van ons heeft ooit de Heilige Geest gezien? Niemand. We zien de Heilige Geest niet, maar we zien wel wat de Heilige Geest uitwerkt in het leven. Vrede, vriendelijkheid, goedheid, trouw, barmhartigheid. We zien de vrucht van de geest, maar we zien de Heilige Geest niet. We zien de wind niet, maar we zien wel de gevolgen van de wind. Vandaar dat Jezus zegt, de Heilige Geest, zoiets is als de wind. Je ziet hem niet, maar je ziet de uitwerking. En mogelijk was de uitwerking van de geest nog niet zichtbaar in het leven van Nicodemus. En wellicht daarom zegt Jezus, je moet opnieuw geboren worden, maar van bovenuit, anoten, van bovenuit, van God uit geboren worden. Uw tweede geboorte, uw wedergeboorte. Het is nog niet duidelijk voor Nicodemus, hij snapt het nog niet helemaal. Hij zegt, hoe kunnen deze dingen gebeuren? En dan antwoordt Jezus, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Toen ik dat las, kreeg ik medelijden met Nicodemus. Nicodemus is de fariseer, zit bij die groep die tegenstanders zijn van Jezus. Die man doet moeite om wellicht in het verborgene, 's avonds laat in donker of 's nachts, tot Jezus te gaan. Hij komt bij Jezus en hij brengt hem lof. Hij zegt, jij moet wel van God komen, want jij doet grote tekenen. Hij verwijt Jezus niks. Hij is heel positief tegenover Jezus. En als hij dan nog een vraag stelt van, hoe moeten deze dingen gebeuren? Dan zegt Jezus, zijde jij leraar van Israël en weet jij die dingen niet? Eerlijk gezegd, ik kreeg medelijden met Nicodemus. Ik dacht van, allee, is toch een beetje een cru antwoord voor die man. Het is mogelijk pas zijn eerste ontmoeting met Jezus. Maar natuurlijk, we moeten beseffen, Nicodemus was een fariseer. Hij was een leraar der Joden. Hij zat in het Sanhedrin. Hij was een wetgeleerde. En van zo iemand kun je toch verwachten dat hij de schriften kent. En eigenlijk heeft hij wellicht hier en daar een bladzijde overgeslaan. Bijvoorbeeld Psalm 51, waar staat, schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Of Ezechiël 11 heeft hij ook overgeslaan. Ik zal hun een hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste brengen. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven. Of Deuteronomium 30. De Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden om de Heere uw God lief te hebben. Of Ezechiël 18. Werp al uw overtredingen waarmee u overtreden hebt van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Vermoedelijk heeft hij die passages genegeerd, omdat die honderden wetjes en regeltjes die ze mooi studeren en uitvoeren of proberen uit te voeren, belangrijker geacht worden dan liefde, barmhartigheid, goedheid en aanbidding. En dus verwijt Jezus Nicodemus onwetendheid: zijt gij leraar van Israël en weet gij die dingen niet? Hij had het als schriftgeleerde al wel moeten begrepen hebben op dat moment dat er een geboorte van bovenuit moest plaatsvinden bij hem. En Jezus gaat verder met zijn preek, het is het ideale moment. Hè? En Jezus zegt: als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u dan geloven als ik hemelse dingen tegen u vertel? Kijk, hoe vaak heeft de Heer Jezus de Farizeeën niet gewezen op hun foute gedragingen, op hun fout gedoe. Hij heeft gezegd, jullie met jullie grote gebedsriemen en jullie kwasten en jullie staan op de hoeken van de straten en de pleinen en jullie staan maar vroom te wezen, jullie lopen de huizen van de weduwen plat en al dat meer. Gelegd wetten op die je zelfs niet kunt houden. Uw vorm van religieus zijn, dat trekt op niks. Zinloos. Maar ze luisteren niet. Ze blijven doorgaan. Ze zijn overtuigd van hun gelijk en ze blijven verder gaan, zoals ze bezig zijn. En dus zegt Jezus: waarom zal ik je over het hemelse vertellen als jullie het aardse nog niet bereid zijn te doen? Als je nog niet bereid bent om te doen wat ik hier verwacht van jullie op aarde. En Jezus benadrukt nog eens met welke autoriteit hij spreekt. Hij zegt: niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Met andere woorden, Nicodemus, neem het van mij aan. Ik ben de enige die weet waarover hij spreekt. Neem het van mij aan, Nicodemus. Vergeet maar je kennis en luister naar mij. En dan opent Jezus weer de schrift. Ja, het is een fariseer, hij moet de schrift kennen. Dus opent Jezus nog maar eens de schrift en hij zegt: zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de Zoon des Mensen, ik dus, zegt Jezus eigenlijk, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Nicodemus moet zeker bekend geweest zijn met het verhaal uit Exodus 7, hè? Waar, nee, het is niet zo de zeven, Numeri, waar de slang, de vervloekte slang, bovenop een staak werd geplaatst. Toen de Israëlieten gebeten waren van een slang, moesten ze hun ogen richten op de vervloekte slang. En ze behielden hun leven, ze werden behouden. En Jezus zegt: zoals de slang verhoogd werd in de woestijn op die staak, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, vervloekt aan een staak. En hij geeft alles mee aan Nicodemus. Nicodemus moet enkel maar slikken. En dan gaat Jezus verder. Wie in mij gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. God heeft mij in de wereld gezonden om de wereld te behouden. Wie in mij gelooft, wordt niet veroordeeld. Jezus stond met handen en voeten dat hij het licht is dat in de wereld kwam om de wereld te behouden. Dat is ook onze opdracht. Aan de wereld vertellen dat Jezus Christus de verlosser is, de behouder, de zaligmaker, de Messias, de Christus. En dat er geen andere weg is tot behoud buiten Jezus Christus. Dat is onze taak. Maar je wordt er soms zo moedeloos van. Want als je het verhaal hier leest van Nicodemus, dan zouden wij verwachten dat rond vers 21 of zo, aan het einde van het verhaal, zouden wij graag zo'n vers zien waar dat er staat: en Nicodemus viel op de knieën en aanbad de Heer. Of Nicodemus zei: mijn Heer, ik heb de waarheid gezien. Dat staat er niet. En zo is het ook met ons. Wij brengen het evangelie, collega's, vrienden, familie, buren, Soms is het wat meer, soms is het wat minder. Het gebeurt ook zelden dat na zo'n gesprek iemand meteen zegt van, wel Hans, zondag kom ik mee naar de gemeente en ik heb de Heer ontmoet. Ik ben blij, ik ben gered. Ik heb dat nog in mijn leven 2 keer meegemaakt. Dat is veel minder dan na ieder gesprek, hoor, dat kan ik u zeggen. En soms zitten wij zo te wachten en denken we van, brengt het op? Het is niet te vergeefs wat wij doen, het evangelie brengen. Maar we zien, Nicodemus komt ook niet meteen tot geloof, maar ik denk dat er goed nieuws is. En als je verder leest, en je komt aan Johannes 7, er is een hevige discussie bezig, een verdeeldheid onder de fariseeën, en ze willen Jezus grijpen, ze willen Jezus vastpakken op dat moment. En op dat moment staat Nicodemus daar terug. Nicodemus, die neemt het voor Jezus op en hij zegt daar, veroordeelt soms onze wet de mens, als zij hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet. Op dat moment scherpt Nicodemus voor Jezus en hij zegt, oh mannen, pas op met onze wet. Mogelijk is beginnen werken. Mogelijk is de mayonaise beginnen draaien. En nog later, wanneer Jezus aan het kruis gestorven is en gebalsemd wordt en in het graf wordt gelegd, dan zien we Nicodemus weer verschijnen. En hij heeft mirre en aloë mee om Jezus te balsemen. Nu staat er nergens dat Nicodemus tot geloof is gekomen. Maar er zijn toch tekenen dat er iets heeft plaatsgevonden in zijn leven. Mogelijk is hij tot geloof gekomen. En mogelijk is die man die als eerste in een privégesprek Johannes 3 vers 16 heeft gehoord, een tekst die wij in principe allemaal zouden moeten kennen. Nicodemus was de eerste die dat gehoord heeft, onder 4 ogen met Jezus, Johannes 3 vers 16. Het evangelie in een notendop, in 1 lange zin of 2 zinnen, het evangelie. Nicodemus was de eerste die dat hoorde. Mogelijk heeft hij er iets aan gehad. Wij zaaien het evangelie, wij brengen het woord, wij zien niet altijd resultaat, maar er komt een dag dat, als we in de eeuwigheid zullen zijn met de Heer, dat we zullen zien naar vreugde wie er allemaal behouden zijn. En mogelijk gaan er daarbij zijn waarvan je denkt, oh, had ik nooit verwacht. Maar we gaan dat meemaken. Er gaan er zijn dat we denken, hoera, gered. Amen.